Gemeente, beste luisteraar, het is bijna kerst. We leven, zo noem je dat dan in de kerk, in de tijd van Advent. Op weg naar de geboorte, de komst van de Heer. Begin van dit jaar ben ik begonnen in de Galatenbrief. En die brief ga ik nu opnieuw lezen met het oog op de vraag, wat is eigenlijk kerst? Wat vieren we? Ik lees Galaten 3 vanaf vers 22 tot en met vers 29. De schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van het geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap, tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u alle kinderen van God, in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar. Afgelopen week liep ik door de stad en ik zag dat er allerlei kerstbomen in de stad werden neergezet. En in de donkere dagen geeft dat sfeer. Maar wat is kerst? Ook al geloven er telkens minder mensen in Nederland in God, ik denk kerst, kind, kribben, Jezus. Ja, dat komt heel wat mensen nog bekend voor. Christen geloven dat kerst hierover gaat. Gods zoon, die God is en blijft, is mens geworden. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen, een actieve daad, om ons te verlossen van de zonde. Hij is geworden als wij, zodat wij kunnen worden als Hij. Dat vieren christenen met kerst. Wat mooi dat er ook dit jaar weer allerlei dingen worden georganiseerd. En hoe bijzonder zou het zijn als we voor het eerst in de COVID-tijd samen kunnen komen, kerst kunnen vieren in het kerkgebouw. Dat zou voor het eerst in 3 jaar zijn. Welkom. Ter voorbereiding op kerst pakken we de draad van de brief van de Galaten weer op. Ik zei het net al even. Waar ging die brief ook alweer over? Heel kort. Paulus, een schriftgeleerde, vervolgde christenen, ook wel de mensen van de weg genoemd. Maar dan verschijnt Jezus aan hem. Paulus leert inzien dat Jezus de Messias is. En hij brengt het evangelie van Jezus en die gekruisigd de wereld over. Kerken worden gesticht. De leden zijn veelal niet Joden, heidenen en Joodse gelovigen. Maar sommige gelovigen vinden Paulus te radicaal. God heeft al duidelijk gesproken, lees het Oude Testament, over het verschil tussen Joden en heidenen, over het belang van wetten zoals de besnijdenis. Zo hoor je bij Gods volk. En zij vinden eigenlijk dat Paulus er veel te makkelijk over doet. Maar Paulus had voet bij stuk. Dat schrijft hij in de Galatenbrief. God is iets nieuws begonnen in de dood en opstanding van Jezus. Het gaat er niet om, vers 28, of je Jood bent of Griek. Het gaat er niet om of je leven lang met het geloof bent opgegroeid, gewend bent, of dat je voor het eerst interesse krijgt in het geloof. Of je rotsvast gelooft, of misschien ook wel twijfelt. Het gaat hierom. God zet heel ons leven in Jezus licht. En zo komt het goed. Tot zover de samenvatting. Dan nu de vraag, wat is nou kerst in een gelaten brief? Kijk, voor ons is kerst vaak het belangrijkste, bekendste christelijke feest. En in de Bijbel is dat anders. Gelaten begint hoofdstuk 1 vanaf vers 1 met Goede Vrijdag en Pasen. Dat staat centraal en dat loopt door heel de brief heen. En niet alleen in Gelaten, maar in heel het Nieuwe Testament staan Jezus dood en opstanding centraal. Pas in hoofdstuk 3 en 4 van Gelaten gaat het over kerst, over de komst van Christus. De geboorte van Gods Zoon uit de heilige maagd Maria. Gelaten 4 vers 4. En luister dan goed naar het evangelie. Paulus zegt, vers 25, nu het geloof gekomen is, staan we niet meer onder toezicht. Wat is kerst? Is dat Christus is gekomen? Paulus zegt, het geloof is gekomen. Hoor je dat? Paulus spreekt op een bijzondere manier over kerst. Christus kwam, vers 24, is hetzelfde als het geloof is gekomen, vers 25. Dat die twee aan elkaar gelijk zijn, hoor je ook een vers eerder. Daar zegt Paulus dat we in gevangenschap leefden tot het geloof geopenbaard zou worden. Precies zo spreekt Paulus over zijn roeping, zijn bekering. Hij zegt in Gelaten 1, Jezus Christus is in mij geopenbaard. Paulus spreekt over geloof alsof het een persoon is. Christus en geloof zijn aan elkaar. Ze zijn aan elkaar gelijk. Om het voor de Nederlanders hier te zeggen, het gaat om hetzelfde. Het is een synoniem. Wat is kerst? Nou, Gelaten zegt het is het begin van een nieuw tijdperk. Het tijdperk van geloof. Van de vrijheid die het geloof geeft. Gelaten 3 vers 25 kan gezien worden als een samenvatting van heel de Gelaten brief. Al eerder was Paulus begonnen met het tegenover elkaar zetten van wet en geloof in hoofdstuk 2. En naarmate de brief vordert, wordt dat verschil telkens duidelijker. Die nep-predikers, die fake-predikers die Paulus achterna reizen en zijn evangelie willen corrigeren, die beginnen tegenover de gemeente, tegenover het houden van Gods geboden. Maar ze zitten er helemaal naast. Ze brengen een andere evangelie, dat geen evangelie is. Gelaten 1 vers 6. Gods klok slaat, dankzij Jezus' genade, vernieuwing. Maar die nep-predikers zetten de tijd terug. En dan hoor je weer het tikken van de wet. Doe dit, doe dat. Maar Paulus zegt, Gelaten 4 vers 4, de bestemde tijd of de volheid van de tijd is gekomen. Het is kerst geworden. Christustijd. Geloofstijd. Avondmaalstijd. Neem, eet, drink, gedenk en geloof. Gemeente, luisteraar, Gelaten is een adembenemende brief. Zoals Paulus spreekt over de wet, durven wij dat in de kerk te doen? Sommigen zwakken Paulus' woorden af. Het woord toezicht in vers 24, de wet hield ons onder toezicht, zou je, zo zeggen zij, ook positief kunnen opvatten. En dat woord verwijst namelijk naar een in die tijd bekende pedagoog. Dat was iemand die een jongen van zijn zesde tot zijn zestiende levensjaar onder zijn hoede neemt, beschermt, opvoedt, bewaart voor fouten, voor kwaad. Nou, als je zo naar de wet kijkt, onder die hoede genomen worden, dan is het toch mooi, een gids naar je volwassenheid. Maar deze uitleg is lastig vol te houden. Paulus zet wet en geloof tegenover elkaar. Hij zegt in vers 22 dat de schrift alles in de macht van de zonde heeft gelegd. Daarbij is te denken aan de vloek van de wet uit Deuteronomium, die Christus voor ons heeft gedragen op het vloekhout Golgotha, Galaten 3 vers 13. De wet is geen fijn pad naar een mooi doel. De wet laat zien dat ons leven zich op een doodlopend spoor bevindt. Het pad loopt dood, zichtbaar in de meest vreselijke executie die ooit plaatsvond, toen de zondeloze Zoon van God werd gekruisigd. Alleen vanuit Gods perspectief kan er iets goeds over de wet gezegd worden. Want God is barmhartig en rechtvaardig. God heeft de wet ingesteld en gebruikt om de zonde op te brengen, om die vervolgens zelf in Jezus te dragen, weg te dragen, zodat zijn belofte aan Abraham werkelijkheid kon worden. Maar voor ons mensen is de wet niet fijn of hanteerbaar. Paulus heeft over een tijd van gevangenschap tot het geloof kwam, vers 23. In hoofdstuk 4, daar gaan we de komende weken naar luisteren, doet hij er nog wat schepjes bovenop. Paulus wekt minstens de suggestie dat de wet bij de machten van de wereld hoort, de machten waarvan Jezus ons bevrijdt. En hij heeft over een slavenbestaan, in hoofdstuk 4. Met deze uitspraak heeft Paulus de gemeente van Galatië bemoedigd en op hun vrijheid in Jezus gewezen. Tegelijk heeft hij ongetwijfeld die fake predikers tot in hun ziel gekwetst. De wet, zo is hun mening, geeft juist volwassenheid aan een mens. Wetten zoals de Sabbat, die zijn even bazaal of misschien zelfs belangrijker dan de schepping. Maar Paulus maakt gehakt van dat soort overtuigingen. Lees Galaten 4 vers 10. Het gaat erom, Galaten 6, dat je in Jezus een nieuwe schepping bent. Wie gelooft, die laat zich niet leiden door de wet, maar door de geest, Galaten 5. We leven in het tijdperk van het geloof. Wat God heeft gedaan in Jezus is pik splinternieuw. Ja, je kon er iets van zien in Abrahams tijd, Galaten 3 vers 6. Maar dat was net als op een mistige dag zoals die van de week. Je ziet hooguit vaag wat contouren. Met kerst wordt het geloof helder. Gemeente, wat een bevrijdend evangelie. Kerst betekent kijk op de klok van God. Zet Jezus centraal, niks of niemand anders. God heeft de bladzijde omgeslagen. Het tijdperk van geloof is begonnen. En er komt meer. Het tijdperk van aanschouwen. Maar voor nu is het genoeg wat we in Jezus krijgen. Alle vrijheid om Gods kinderen te zijn en door niets te laten knechten. Galaten 3 vers 25 leert je om naar kerst toe te leven. Je bevrijder komt. Wil je hem leren kennen? Wil je groeien in geloof? Via kerst. En wat betekent dit stukje nog meer? Ik wil afsluiten met twee toepassingen. Een aansporing en een bemoediging. Ik begin met de aansporing. Soms hoor je gelovigen wel eens zeggen: hoe God vroeger omging met mensen, dat was nog eens een tijd. God kwam soms bij zijn mensen op bezoek. Bij Abraham, Genesis 18. Hij sprak rechtstreeks met mensen. Zou dat niet fijn zijn? Een stem of een briefje uit de hemel? Een ander vindt het mooi dat er in die oude tijd veel wetten en regels waren. Dat geeft duidelijkheid, helderheid. Missen we dat niet in de kerk? Waar zijn de regels? Waar zijn de regels gebleven? Let op, gemeente, luisteraar. Die nepredikers die op de kerken van Galatië afkwamen, wilde de klok van God terugzetten. Terug naar het Oude Testament met alle wetten en regels. Maar God is verder gegaan. Het geloof is gekomen. We leven, Galaten 4, in de volheid van de tijd. Blijf op Gods klok kijken. Regels en wetten in de kerk? Lees Galaten en pas op voor wettisch denken. De regel in de kerk? Dat is dat je elkaar dient en lief hebt, Galaten 5. De wet in de kerk? Dat is dat Jezus, de Heer van de Schriften, centraal staat. En wil je God op bezoek of een stem uit de hemel? Jezus zegt, wie mij gelooft, wie mij ziet, die heeft God de Vader gezien. Hij komt op bezoek, sterker. Hij is hier als gastheer, als wij straks het heilig avondmaal vieren. Het Nieuwe Testament draait het om. Verlang niet terug naar toen. Het Nieuwe Testament zegt dat gelovigen, profeten van toen, maar wat graag in onze schoenen hadden gestaan. Wij die de naam kennen, die alle namen te boven gaat. Jezus. Gemeenteluisteraar, hou de vaart in de gaten waarvan Galaten 3 getuigt. Leef in de tijd die de Geest geeft. De tijd van het geloof. Christus tijd. Tot slot de tweede toepassing, een bemoediging. Galaten 3 is zo mooi omdat het persoonlijk is. De wet wordt voorgesteld als een persoon, een pedagoog. En Paulus zegt dat de schrift iets voorziet, vers 8, alsof de Bijbel ogen heeft, een persoon is. Vervolgens schrijft Paulus over geloof op zo'n manier dat je niet eens uit elkaar kunt halen of het nu over Jezus zelf gaat of over het geloof in hem. Zie je dat? Het is een heel persoonlijk hoofdstuk. Op het eerste oog lijkt het technisch, moeilijk, ingewikkeld, maar het gaat over jou. Over jouw fouten en blunders, de wet. Over je twijfel of een tijd waarin je misschien niet eens meer weet of je gelooft of niet. Het gaat over alles wat je hoopt en gelooft of geloven en hopen wilt. Galaten 3 zegt, al die dingen weet God. God kent jou. Dat is de persoonlijke boodschap van Galaten 3. Hij is iets nieuws begonnen. Zoals een kerstboom in de stad sfeer maakt, zo heeft God met kerst het licht in de wereld aangedaan. Voor jou. Voor u. Voor het gereed maken van een heel nieuwe schepping. Het is begonnen. Het tijdperk van geloof. Doe mee en vier zijn feest. Amen.